Begrijpen wij de tijd waarin we leven? Weten we wat de profeten en wat de Heer Jezus zelf hierover gezegd heeft? Zijn we toeschouwer of zijn we deelnemer in deze tijd? En als we toeschouwer zijn, worden we een verliezer. En als we deelnemer zijn, worden we een overwinnaar. De vraag is vanochtend: waar staan we als persoon, als individu, als gelovige? En waar staan we als gemeente? Gemeente hier in Leersum, maar ook wereldwijd. Waar staan we in deze tijd? En het stuk wat we vanochtend zullen bestuderen samen, waar we het over hebben, dat geeft eigenlijk een hele ernstige, een hele belangrijke waarschuwing van de Heer Jezus zelf. Het einde, zoals dat vaak genoemd wordt, en het stuk wat we gelezen hebben in Matteüs 24, daar zijn een aantal kernbegrippen. Het woord weeën, we weten allemaal wat weeën zijn, of tenminste veel van ons weten wat weeën zijn. We weten wat volharding is, er is volharding als kernbegrip hier, en dan het woord van einde. En wat we zien is dat de Heer Jezus eigenlijk het einde, als hij het hierover heeft, dat wordt uitgebeeld, dat beschrijft hij als het ware als een zwangerschap. Als een zwangerschap, een bevalling en een geboorte. En die geboorte is eigenlijk de geboorte van het Koninkrijk van God. De komst van de Heer Jezus als koning op aarde. Dus als we spreken over het einde, dan hebben we het niet over een enkele gebeurtenis, maar dan hebben we eigenlijk over een heel proces. Een reeks gebeurtenissen die zich over de tijd uitstrijkt en die elkaar opvolgen. Geen enkele gebeurtenissen, maar een proces. Het woord einde, dat heeft eigenlijk heel veel verschillende begrippen. In de Bijbel, er wordt gesproken over de laatste dagen. Er wordt gesproken over de tijd van het einde, of de eindtijd, zoals we vaak zeggen. We zien heel vaak de uitdrukkingen in de profetieën op die dag. De dag van de Heer, de dag van Christus, de dag van het oordeel. Eigenlijk zijn er allerlei verschillende begrippen wat allemaal teruggaat op het einde. En deze laatste dagen waar over gesproken wordt, dat zou je eigenlijk kunnen vergelijken met de gehele zwangerschap. Het omvat de gehele periode tussen de komst van de Heer Jezus op aarde, zijn eerste komst en zijn wederkomst. En we zien dat in bijvoorbeeld Hebreeën, daar staat: nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En hier zien we dat het begrip laatste dagen eigenlijk die hele tijd omvat vanaf de komst van de Heer Jezus tot het allerlaatst. Maar we zien ook dat het als het ware naar een hoogtepunt toe gaat, naar een climax, naar een geboorte. Dus eigenlijk als we praten over de laatste dagen, dan hebben we het over eigenlijk de hele periode van de kerkgeschiedenis, zou je kunnen zeggen, van de gemeente. Maar dat gaat naar een climax toe. De tijd van het einde, dus de eindtijd, zoals dat omschreven wordt, we zullen dat zo zien in het boek Daniël, dat is vergelijkbaar met de bevalling. Een bevalling is helaas ook niet van het ene moment op het andere gebeurt. Dat is ook een proces waar een vrouw en waar wij ook als gemeente doorheen moeten. Het begrip eindtijd, dat gaf ik al aan, dat komt uit het boek Daniël. Dat is eigenlijk het enige boek waar dat zo expliciet benoemd wordt. En dan zien we dat, en we kunnen dat niet allemaal alles bestuderen nu, maar het betreft eigenlijk die periode 7 jaar. En die periode van 7 jaar, van de tijd van het einde, daar zit een centraal eikpunt in, wat precies midden in die periode van 7 jaar komt. En dat wordt, dat is een beetje een vreemde kreet, een vreemde uitdrukking, de gruwel van de verwoesting genoemd. En we zien dat ook uitgelegd wordt in Daniël 11, vers 31. En dan zullen er uit hem, en die hem dat verwijst naar de verachtelijke mens, vers 21 staat dat. Later zien we dat er ook in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de antichrist. Krachtige armen voortkomen. Dan zullen het heiligdom, dat is de tabernakel in Jeruzalem, en de vesting ontheiligd en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. Dat is waar voor het eerst gesproken wordt over die gruwel van verwoesting. De Heer Jezus komt daar zelf op terug in het stuk wat we gelezen hebben in Matteüs 24. En we zien in Daniël, dat valt precies halverwege die 7 jaren. En dan gaat Paulus ook weer daar verder op in. Die legt dat uit in 2 Thessalonicense 2. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, hè, dat is de antichrist, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd wordt of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Dus die gruwel van verwoesting, dat is de antichrist die op enigerlei moment zich als het ware in die tempel zet, in de tabernakel, en eigenlijk zegt, ik ben God, jullie, de wereld, moeten mij aanbidden. En dat is die gruwel van verwoesting. De aanlooptijd na de gruwel van verwoesting, we hebben dat gelezen in Matteüs 24 vers 15, maar die aanlooptijd daarnaartoe, dat noemt de Heere Jezus het begin van de weeën. Dus de weeën die op gang gaan komen. En dan vervolgens barst de weeënstorm, zou je kunnen zeggen, echt los. Dan komt er een reeks van hele grote gebeurtenissen. Onder andere dat rijk van de antichrist, de opname van de gemeente, de oordelen uit openbaringen, de wederkomst van de Messias. Allemaal gebeurtenissen die leiden tot dat eindresultaat, de komst van het koninkrijk van God. En dat is dan de geboorte. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Dat staat dan later in Matteüs 24. En dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Dat is dan de komst van de Heer. Dat is eigenlijk de geboorte van het Koninkrijk van God. En in Zacharia, daar zien we eigenlijk hetzelfde staan, dat de Heere, dan zal de Heere uittrekken en tegen de heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag, dat is weer die verwijzing naar die tijd, op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dus hier zien we eigenlijk, en dit wordt eigenlijk vele malen herhaald, ook in de profetieën, de komst van het Koninkrijk van God, die geboorte waar we allemaal naar uitzien. Dan keren we terug naar Matteüs. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en de discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En wat we hier zien als inleiding is een profetische bevestiging. Met het uitkomen van de profetie van die verwoesting van de tempel, en dat weten we allemaal, dat gebeurde 40 jaar later, dus 70 na Christus, 40 jaar later van dit moment. Daardoor konden de discipelen ook weten dat een profetie van de Heere Jezus, zoals hij die nu uitspreekt in Matteüs 24 over het einde, ook daadwerkelijk zullen uitkomen. Dus dit is als het ware een snelle vroege profetische bevestiging, maar wat eigenlijk ook ons zegt, dat wat die zegt over die latere tijden, over die laatste dagen, over die eindtijd, dat die ook zeker op die manier ook zullen uitkomen. Een vorm van profetische bevestiging, wat we heel vaak ook terugzien in het bij de profeten, bijvoorbeeld bij Jesaja, die heeft ook vaak een profetie die eigenlijk op de korte termijn slaat. En doordat dat mensen weten dat dat uitgekomen is na een aantal jaren, weten ze ook dat die profetieën die daarna komen over een veel verdere periode, dat die ook zullen uitkomen. Het is belangrijk dat de Heer Jezus zegt, zo, net zo goed als dit gebeurd is van die tempel, zo zal ook in het einde der tijden datgene allemaal gebeuren wat de Heer gesproken heeft. We gaan verder met vers 3. Toen hij op de olijfberg zat, en we hebben net gezien dat ook zijn voeten uiteindelijk op die olijfberg zullen staan, dus dat is heel belangrijk dat ze daar waren, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Dus nu, discipelen die zijn nieuwsgierig, net zo goed als wij nieuwsgierig zijn en vaak ook kibbelen over wat er nou precies allemaal gaat gebeuren en wanneer wat en dit en dan dat. We zijn daar heel erg mee bezig, maar de Heer Jezus gaat er eigenlijk helemaal niet op in. Wat zegt hij? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden. Niet kibbelen over alles wat er zou kunnen gaan gebeuren en wanneer en hoe en wat, maar hij geeft een waarschuwing. En hij zegt, pas op. En dat is letterlijk, zie toe. We moeten met onze ogen zien wat er gebeurt en geestelijk begrijpen. Er is onderscheiding nodig, pas op. Niet alles is zoals het lijkt. We hebben geestelijke onderscheiding nodig voor wat er gebeurt. Misleiding is hier een belangrijk begrip. En dat betekent uit de koers raken. En misleiding, dat is eigenlijk een kernbegrip, een kenmerk van de eindtijd. Misleiding. En er zullen mensen komen die belijden dat Jezus de Messias is. Maar desondanks met een onbijbelse leer de gelovigen misleiden. De Heer Jezus zegt, en hij spreekt dan zelf, er zullen mensen komen die zullen zeggen, ik ben de Messias. We zien later dat er ook mensen komen die zeggen dat ze profeten zijn. Maar hij zegt, er zijn mensen die komen in mijn naam, die zeggen dat de Heer Jezus de Messias is, maar desondanks met hun onbijbelse leer de gelovigen misleiden. Nepleraren, dwaalleraren, aantrekkelijk wat ze verkondigen, maar het is niet waar. En we zouden dit kunnen noemen misleiding uit eigen kring. In 2 Petrus 2, daar gaat Petrus daarop in. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest in het verleden. Zoals er ook nu onder u, onder de discipelen, onder de gelovigen, valse leraars zullen zijn die heimelijk verderfelijke afwijking in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Here die hen gekocht heeft en zij brengen een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. Een ernstige waarschuwing van Petrus, wat echt helemaal over die tijd van eigenlijk die hele laatste der dagen dat daarop slaat, maar vooral op die allerlaatste periode. Door de eeuwen heen hebben we inderdaad gezien dat er talloze dwaalleren geweest zijn, waar veel christenen, en dat moeten we zeggen met spijt, en we moeten dat ook op onszelf betrekken. Ook ik moet dat op mezelf betrekken. Wat is waar? Wat is bijbels? Wat heeft de Heer ons onderwezen? Of wat is niet van de Heer? En er zijn zoveel theologieën in het verleden. Ik noemde maar een paar duidelijke, maar u kunt dat misschien ook wel zelf verder invullen. Maar we kunnen denken aan de verering van Maria als hemelkoningin. Als theologie wat velen gegrepen heeft. We kunnen denken aan de christelijke gemeente. Heeft het Joodse volk vervangen als het volk van God. Ontkenning van de zekerheid dat het offer van Christus ook voor ons geldt, of voor jou geldt. Denken dat geloof in Jezus een garantie is voor materiële welvaart. Andere godsdiensten zijn ook goed in de ogen van God. Het koninkrijk van God is hier en nu al aangebroken. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn zoveel theologieën, zoveel leren die de mensen, die mensenmassa's in het verleden verstrikt hebben, die ze nagevolgd zijn. En wij moeten daar voorzichtig mee zijn. De Heer waarschuwt ons. Let op, pas op, laat u niets misleiden. En we moeten ons steeds maar weer afvragen, volgen wij populaire theologen, volgen wij schrijvers van mooie boeken, of bestuderen wij en gehoorzamen wij en volgen wij afzonderlijk, maar ook met elkaar nauwgezet het gehele woord van God. Heel de schrift, schrijft Paulus aan Timotheus, heel de schrift, heel de Bijbel is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. En verder zegt hij, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, wat mooi klinkt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Hier ook weer die ernstige waarschuwing van die dwaalleren die over al die jaren, dat begon al vroeg in de gemeente, maar al die eeuwen over ons heen is gekomen. Misleiding. En dan niet misleiding van buiten, maar misleiding van, als het ware, de eigen kring. En dan lezen we verder. En dan zegt de Heer, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al deze dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dus al die dingen die eigenlijk al eeuwen zijn en die dat lijkt wel steeds meer toe te nemen, die oorlogen, die conflicten, die ziektes, die aardbevingen, al die dingen, dat is iets waar we steeds meer te maken mee zullen krijgen, steeds in heftigheid zal toenemen. Maar zegt hij, let op, daar moet je niet door laten verschrikken. Het is nog maar het begin. Het is de tweede waarschuwing die hij geeft. We moeten ons geen angst laten aanjagen door de omstandigheden in de wereld. Er gebeurt van alles. Deze dingen die volgen elkaar steeds sneller op. Zoals weeën die beginnen en steeds vaker komen en steeds in heftigheid toenemen. En de vraag is, wat is onze houvast? Deze wereld of de Heer Jezus en zijn komende koninkrijk? Waar richten we ons op? Op het hier en nu of op de komst van de Heer Jezus en zijn vrederijk? In 2 Korinthe 4 daar staat, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En in Hebreeën laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, een bekende tekst. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Bekende teksten, maar hoe lukt het ons om inderdaad niet op de omstandigheden te zien, niet om wat er dagelijks om ons heen gebeurt, niet wat we op het nieuws zien, maar op onze oog in alles gericht houden op de Heer. Dat zijn de dingen die we misschien niet met onze ogen zien, maar die wel de werkelijkheid zijn waar we ons op moeten richten, de Heer Jezus. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Nou, het wordt steeds vrolijker wat hij zegt. En dan zullen er velen struikelen. Hè, dat betekent in een val trappen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Dus dit zijn geen opwekkende woorden, maar wel woorden voor ons om te hart te nemen. Vervolging en verdrukking, daar praten we liever niet over. Dat is iets wat we gelukkig in Nederland nog niet zoveel zien, maar dat gaat ongetwijfeld komen. Vervolging en verdrukking van het volk van God is van alle tijden. En dat heeft het Joodse volk ervaren duizenden jaren lang en dat ervaren ze nog steeds. De Heer Jezus werd vervolgd, verdrukt en gedood. En de gemeente van de Heer Jezus heeft ook vanaf het begin ervaren dat er vervolging en verdrukking is. En dat staat ook aangekondigd. Daar zijn we ook op voorbereid. En ook allen die godsvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Paulus stelt dat bijna als een gegeven. Als wij met de Heer willen leven, als we volgens het woord van God willen leven, als we gehoorzaam willen zijn, dan zullen wij vervolgd worden. Dat is een consequentie. En in Petrus staat: geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die u tot beproeving dient, die u test, als het ware, u niet bevreemden, alsof er iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. En in de Romeinen staat: en dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukking, omdat wij weten dat verdrukking volharding teweeg brengt. Nou, nu weten we dat we verdrukking ook zullen ervaren, dat er vervolging zal zijn. Als er geen vervolging is, als u niet verdrukt wordt vanwege uw geloof, dan kunt u zich afvragen of u het wel goed doet. En dat is misschien wel een beetje een cruwe manier van zeggen. Maar het hoort erbij, het is een consequentie, een gevolg van het feit dat we de Heer Jezus volgen. En we weten ook dat het een functie heeft. Dat God dat geeft, als het ware, dat God het gebruikt om ons te sterken in onze volharding. Nu is er altijd een soort misverstand over die verdrukking, die vervolging en die verdrukking en het oordeel. En daar moeten we heel precies in zijn. Want terwijl we aan de ene kant lezen dat we eigenlijk niet kunnen ontkomen aan vervolging en verdrukking, en we hebben dat de hele kerkgeschiedenis gezien, en we weten van veel volken in andere landen dat dat gewoon dagelijkse realiteit is. Maar aan de andere kant, we lezen ook veel over oordelen, we lezen veel over wat er over de wereld gaat komen in die laatste dagen. Maar er is een verschil tussen verdrukking. En het is belangrijk dat wij ons realiseren dat we als volk van God niet onder het oordeel vallen. Dat zijn twee verschillende dingen. Gods kinderen ontkomen niet aan vervolging en verdrukking, maar ontkomen wel aan het oordeel over de zondige wereld. En daar spreekt Paulus onder andere veel over. En we zien dat ook, dat zal ik later nog laten zien in Openbaring. Johannes, daar staat al geschreven, dat zijn de woorden van de Heer zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, hè, die de Heer Jezus gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis. Het staat er in de herziene Statenvertaling. Of je kunt het vertalen, komt niet onder het oordeel. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. En Paulus die bevestigt dat, want God heeft ons niet bestemd tot toren, tot oordeel, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, door wie die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Dus het oordeel van God, daar zijn we uit gered. Dat is het offer van de Heer Jezus Christus. Die is absoluut in staat om ieder van ons, als we in hem geloven, over te brengen vanuit dat oordeel, vanuit de dood, in het leven. Wij komen niet onder het oordeel. Dat is heel belangrijk om te beseffen. En dan is het ook belangrijk als je de Bijbel bestudeert. Waar gaat het over verdrukking? Waar gaat het over de dingen die ons wel overkomen? Maar waar gaat het over het oordeel waarvan we juist gered zijn? Belangrijk onderscheid. Matteüs 24:11. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. Hier weer het woord misleiding, de kenmerk van de eindtijd. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Valse profeten die verkondigen valse waarheden. En als er over wetteloosheid wordt gesproken, dan is dat niet zomaar wetteloosheid. Dat is letterlijk Torahloosheid. Dat is los van de Torah, los van het woord van God, los van de onderwijzing van God, los van de normen van God, los van de wetten van God. Ongehoorzaam zijn aan de wil van God. Dat is wetteloosheid. En dat zien we steeds sterker om ons heen gebeuren. En het gevolg is afval van het geloof en het gevolg is verkillen van de liefde. Van de liefde voor God en daardoor ook de liefde voor elkaar. Kenmerk van de eindtijd, het loslaten van het woord van God, het ongehoorzaam worden van het woord van God. Iets wat we om ons heen zien. In 2 Thessalonicenzen, daar hebben we daarnet ook al gezien, laat niemand u op enige wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is, de afval van het geloof. En de mens van de wetteloosheid, de mens van de Torahloosheid, de antichrist, de zoon van het verderf, geopenbaard is. En we zien ook dit principe verwoord door Jesaja, Jesaja 5. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Daarom, zoals een vuurtong stoppels verderft en stro door een vlam ineenzinkt, zo zal hun wortel vermolmd zijn en hun bloesem opstuiven als stof, omdat zij de wet, de Torah van de Heere van de legermachten afgewezen hebben en het woord van de Heilige van Israël verworpen hebben. Dus hier gaat het echt om de mens die zal afvallen van het geloof, afvallen van het woord van God en allerlei onwaarheid volgen. En juist dit omkeren wat we zien van het kwade goed noemen en het goede kwaad, duisternis licht noemen en het licht duisternis. Nou, ik kan hier de hele dag staan en voorbeelden noemen wat we zien om ons heen, waar telkens die omdraaiing is van wat Gods wil is, wat Gods bedoeling is, wat Gods norm is, dat dat omgedraaid wordt. Een kenmerk van deze tijd. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal gered worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. In het verband met de eindtijd verwacht de Heer dat zijn discipelen en ook dus wij volharden, doorzetten, volhouden, tot het gaatje gaan, de eindstreep halen. Dat is waar hij ons toe aanmoedigt. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld van de profeten en van het geduld de profeten die de naam van de Heer gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukkig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. En er wordt zelfs een belofte gegeven, als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Volharding, doorgaan, doorzetten, dat is wat de Heer van ons verlangt. En als er over redding, en ik geloof dat in de NBG die staat, die zal zalig worden. In de Herziene Statenvertaling er staat gered worden. Maar daar moeten we even ook goed mee opletten dat dat woord redding, dat is niet redding in de zin van behouden worden. Want we weten hoe we behouden worden. Dat is op grond van ons geloof in de Heer Jezus Christus. Maar het woord redding, wat hier bedoeld wordt, wat hier gebruikt wordt, dat is redding zoals de brandweer iemand uit een brandend huis redt. Of de reddingsbrigade iemand uit zee redt. We zijn gered uit deze wereld en veilig aangekomen in het Koninkrijk van God. Dat is wat hier met redding bedoeld wordt. Niet behouden worden, maar dat we als het ware die eindstreep halen, dat we gered worden uit deze wereld, dat we gered worden uit de oordelen en dat we overgezet zijn, overgebracht worden in het Koninkrijk van God. En we zien, en dat zijn eigenlijk koninkrijkswoorden, dat woord redding wat je vaak ziet, dat is vaak samen met het begrip overwinning. Redding, overwinning, die woorden die horen bij elkaar. Dat zijn koninkrijkswoorden. En dat is waar we naar uitzien. Redding, overwinning. Laten we ons niet misleiden. Twee belangrijke lessen die ik wil trekken. De eerste is dat we ons niet laten misleiden. Het is belangrijk, het is zo belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met de waarheid. En dat is één ding wat ik gewoon jullie allemaal graag wil meegeven. Dat we zeer gewetensvol omgaan met waarheid. Waarheid is een kenmerk van God. En de Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid. We kennen het, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Waarheid is een karakterkenmerk van God. Wie bepaalt wat we geloven? Wat nemen we voor waar aan? Is dat het nieuws? Zijn dat de sociale media? Zijn dat favoriete theologen? Zijn dat bekende Nederlanders? Is dat onze familie? Wat nemen we aan als waarheid? En als we het niet zeker weten vanuit het woord van God, laten we dan heel voorzichtig zijn met wat we zeggen en wat we verkondigen. Of bestuderen we het woord van God? De Heer heeft ons de Bijbel gegeven en de Heilige Geest om ons daarin te onderwijzen. En we zien dat ook duidelijk keer op keer gezegd. Maar de trooster, de Heilige Geest, de Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. En wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Laten we niet alleen maar, zeg maar op theologisch vlak of op Bijbels vlak voorzichtig zijn met waarheid, maar in ons hele leven. Waarheid. Dat is een kenmerk. Dat zou een kenmerk moeten zijn van iedere christen. En als u uw mond opent en zegt, oh, dit en dit. Ik ga geen voorbeelden noemen, want dan gaan we daarop focussen. Maar wat iets wat u iemand op de sociale media verkondigt. Of iets wat iemand in uw familie kreeg. Oh, dit en dit zit zo en zo. Is dat waarheid? Dan gaan we dat maar zomaar weer napraten. Of staan we even stil en zeggen we, ik wil in de waarheid zijn. En als we niet zeker zijn of iets waarheid is of niet, laten we dan voorzichtig zijn met dat maar aan te nemen en door te spelen. Voorzichtigheid, gewetensvolheid met de waarheid omgaan. Dat is voor ons zo belangrijk. En als we het niet weten, dan kunnen we daarom bidden. We hebben de Heilige Geest ontvangen en we hebben het woord ontvangen. En dan bestuderen we het maar. En als we het morgen niet weten, dan gaan we daar langer mee door. Maar wij zoeken de waarheid, want we hebben een Heer, een God van waarheid. Zo belangrijk in deze eindtijd waar misleiding het grote gevaar is. En de tweede belangrijke les is dat we ons geen schrik laten aanjagen. Zijn wij bereid vervolging en verdrukking te ondergaan? Zijn we daar klaar voor? Hoe meer we ons aan het woord van God vasthouden en de Heer Jezus volgen, hoe feller de wereld zich tegen ons zal keren. We moeten daar als gemeente op voorbereid zijn en elkaar opbouwen en bemoedigen om te volharden. En ook dat wil ik graag meegeven, niet aan ieder individueel, maar ook als gemeente. Zijn wij als gemeente voorbereid op vervolging en verdrukking? En als we daar niet mee bezig zijn als gemeente, dan doen we iets niet goed. Wij moeten elkaar helpen en voorbereid zijn, elkaar ondersteunen, daarover hebben. Die situatie, als die komt, van vervolging en verdrukking. En heel vaak, als er iets komt, en dan weten we dat we in de waarheid staan, maar dan duiken we even achter het muurtje weg, want we willen even niet daardoor kwetsbaar worden. We willen niet onze nek uitsteken, we willen niet voor de waarheid uitkomen, omdat we weten dat dat misschien weer vervelende consequenties heeft. Dat is voor ieder van ons moeilijk, dat vind ik zelf ook moeilijk. Ik ga liever ook een stap opzij als er iets naar me gegooid wordt. Maar we moeten elkaar daarin helpen en vasthouden. Dat is ook een taak, een belangrijke opdracht van de gemeente. Er staat in Hebreeën, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten en door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen gewoon is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Het wordt hier gewoon voor ons uitgespeld. Des te meer als u de grote dag ziet naderen. De Heer die heeft een duidelijke oproep, ook voor ons als gelovigen, voor ons gemeente. Ook hier in Nederland, waar het relatief veilig is. We hebben gezien dat zoiets zomaar kan omslaan in Zaltbommel vorige week. Nou, als u niet weet wat daar gebeurd is, dan vraagt u dat achteraf. Maar dan zien we ineens van die momenten dat het helemaal niet een gegeven is dat wij als christenen veilig zijn. Dat we als christenen niet het mikpunt kunnen worden van de boze. Dat is gewoon het gevolg A van ons geloof en B van de tijd waarin we leven. Wie volharden zal tot het einde, die zal gered worden. Elke moeder weet hoe zwaar een zwangerschap en bevalling kan zijn. Het is eindeloos wachten en geduld uitoefening. Ongerustheid of alles goed gaat, maar tegelijkertijd ook die blijde verwachting. Pijnlijke weeën, ongemak. Het kan soms uren duren, dagen duren. Er kan pijn zijn, uitputting. Maar uiteindelijk, als het kindje is geboren, kun je het veilig in je armen vasthouden. Dan valt dat allemaal weg, wat er gebeurd is. Die verharding loont en is grote blijdschap bij de geboorte. En dan wil ik eindigen met een hele mooie tekst waar we dat zien in Openbaring over de gemeente van Philadelphia. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor redden van het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. We komen niet onder dat oordeel wat over de volken zal komen. Om hen die op de aarde zijn, aarde wonen, te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. En dan, dus houd vast, dan is de redding. En dan al deze brieven die eindigen met wie overwint. En hier staat wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Amen.